Check, check, check. Ja, daar komt hij. Yes. Applausje voor de geluidsman. Nee, te gek. Fijn om hier te zijn. Mijn naam is Kumar. En eigenlijk wilde ik me eerst even voorstellen, maar ik wil jullie even vragen, dan gaan we even iets omdraaien. Straks komt er een mooie foto van mijn gezin. Maar ik wil jullie vragen om gewoon even iets, even mij na te praten. Als je dat denkt van ja, dat wil ik of dat geloof ik. Deze grond is heilige grond, zeg het maar als je het gelooft.
Deze grond is heilige grond.
Dit is een ontmoetingsplek met God.
Dit is een ontmoetingsplek met God.
God, ik wil u ontmoeten.
God, ik wil u ontmoeten.
U wil geschieden.
In mij,
in mijn broers en zussen,
in deze gemeente,
in deze stad,
in dit land.
Heer, u bent koning
en we geven u de volledige ruimte om te bewegen.
We houden van u
en we zijn dankbaar hier te mogen zijn.
Alleen zeg als je het echt meent. In Jezus' naam.
Amen.
Amen. Wow. Het is goed om hier te zijn. En misschien denk je van, oh, wat staat die jongen te trillen. Hij is wel heel erg zenuwachtig. Nogmaals, mijn naam is Kumar. Ik ben hier voor het eerst in deze gemeente. Ik tril inderdaad vaak. Vaak als ik het heb over Jezus. Vaak als ik bid of tijd besteed met mijn God. En het is vaak mijn rechterbeen die begint te trillen. En ik dacht van, hé, wat is dat nou? Ben ik inderdaad echt zenuwachtig of niet? En ik vroeg het toen aan God en hij zei van, hé, het is gewoon, ik ben met jou, dat zei hij. Ik ben met jou. Wees maar niet bang. Waar je ook staat, waar je ook gaat, waar je mensen ook over mij mag vertellen. Ik ben met je. Het is als het ware een knipoog. En zo ervaar ik het ook. Van, ik voel de aanwezigheid van God. Ik voel dat hij hier is. En daarom wilde ik ook met elkaar even beginnen. Door dat uit te spreken, zetten we ons geloof actief. En zeggen we, het is inderdaad niet zomaar een gemeente. Het is niet zomaar een zondagochtend. Het is een ontmoeting. Een dag van ontmoeting met onze koning. En dat is heerlijk. Want anders wordt het heel stoffig. Dan wordt het ook heel saai. Dan wordt het een programmaatje. En dan ga je straks naar huis. En dan denk je, geen idee waar het over ging. Of ja, misschien. Ik ga het weer even proberen. Ik ga goede voornemens. Maar goede voornemens gaan heel snel weer weg. Maar een ontmoeting met de koning, de koningen, blijft je hele leven lang. En telt voor eeuwigheid. Ja? Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Ik wilde eigenlijk eerst Johan en Marieke wilde ik bedanken voor de uitnodiging. Ik kreeg die via Facebook binnen. Ik check mijn Facebook niet altijd. Maar deze zag ik eigenlijk dezelfde dag nog. En het was heel leuk, want Johan ken ik van de Bijbeltrainingsschool Christ Formation. Waar ik in 2010 een van de studenten was. Heel veel heb mogen leren. Johan was daar een toerister. En we hadden al een tijdje geen contact meer gehad. Dus het was een verrassing. En nogmaals een groot voorrecht. Jammer dat hij er niet kan zijn, maar ik weet dat hij op dit moment gewoon meeleeft met de gemeente. Voor jullie bid. En jullie hebben een geweldige voorganger en voorgangers. Echtpaar ook. Mathieu, Mirai, ja, natuurlijk, vanaf de driestar al. Niet heel ver hier vandaan. Ik heb iets langer over mijn HAVO moeten doen. Gedaan, niet moeten doen. Ik heb het zelf gewoon gedaan. Ik deed er 6 jaar over. Maar wel een hele goede tijd gehad. Dus warme gevoelens ook met Gouda. Ik kwam zelf uit Benthuizen. Ik moest altijd het hele piepeind op de fiets. Had ik zelf voor gekozen. Want ik ben geadopteerd. En we hadden adoptiedagen in het gebouw van de Driestar. En als klein kind rende ik dus al door die gangen. En mochten op de voetbaltafel. En zei ik van, later ga ik naar die school. Terwijl er scholen waren in Boskoop, Zoetermeer, veel dichterbij. Maar ik had in mijn hoofd, ik ga naar die school. Nou, dat heb ik moeten weten. Veel kilometers op de fiets en ik heb nog steeds een hekel aan fietsen. Of misschien heb ik die daar opgelopen. Maar toch ook warme connectie met Gouda. Er wonen vrienden, ik zie ook veel bekenden hier in de dienst. En het is super gaaf om hier weer terug te komen. Tegenwoordig woon ik in Nijkerk. En vanmorgen was het nog even spannend. Want ik zat in de auto. Het ging eigenlijk prima. Maar ineens hoorde ik de Heilige Geest zeggen van, check je motor, je oliepeil. Dus ik ging naar de dichtstbijzijnde afrit, benzinestation. Ik checkte en het was inderdaad veel te laag. En gelukkig had ik olie bij me, maar ik kreeg die dop niet open. Oh, dat is irritant. Super koud. Ik ben helemaal niet gemaakt voor het weer. Maar het was gewoon echt, hij ging niet open. En even naar binnen geweest. Heb je een waterpomptank? Heb je iets groters, iets sterkers? Uiteindelijk kwam hem niet toch open. Het was even duwen. Het was eventjes vechten. Maar het klinkt heel heldhaftig zo, hè? Gewoon even olie vervangen. Maar dat is het niet. Maar die olie moest vervangen worden. En het leuke was, ik dacht, oké, heer, u wist dit al lang. Ik hoef niet te stressen. Ik ben er op tijd. U heeft me daar gezet. Ik heb er niet om gevraagd. Maar ik had het idee dat God er ook iets doorheen wilde spreken. En vaak zijn het die stressmomentjes dat we God uit het oog verliezen. En dat we denken van, oh, nu gaat alles fout. Maar ik heb het idee dat het een woord is voor de gemeente. En ik wil het woord ook vrijzetten. Want op het moment dat ik die olie weer had vervuld, ging die motor weer veel beter draaien. Hij reed niet alleen beter, maar het klonk ook beter. En zo zal vandaag ook een dag zijn waarin de olie van de Heilige Geest, zijn zalving, zal stromen. En relaties met God opnieuw zeg maar gaan opborrelen. Niet vanuit eigen kunnen, vanuit eigen kracht, maar vanuit zijn Geest. Jezus zei, ik ben het levende water. Wie van mij drinkt zal nooit meer dorst hebben. En er niet alleen een rivier, maar ook een fontein vol van vrede mag opspringen. En daarom is het vandaag een mooie dag, omdat je God mag ontmoeten. En dat kan je elk moment, kan je elke dag. Maar ik was gebleven bij mijn familie. En mijn familie bestaat uit 4 nu. Dit is een foto afgelopen kerstvakantie in Duitsland. Mijn vrouw is namelijk Duitse, Alisa. En we hebben 2 kinderen. Caleb is 3 jaar en Indy is 12 weken. En het is echt zo mooi om dat ook weer mee te maken. Een jongen en een meisje, dat is weer heel anders. Ik voel hele andere gevoelens als vader ook, zeg maar weer. Meer de beschermende van, dit is echt mijn prinsesje, weet je. En je denkt nu al van, oh man, die gaat straks groot worden, super knap. En hoe gaat dat allemaal? Nee, maar het is echt het is een voorrecht. En ook van hun de groeten. En ook zij leven met jullie mee en bidden voor jullie. En morgen zei Caleb het weer. Pap, wat ga je doen? Ik zei, ja, ik ga mensen over Jezus vertellen. Oké. En dan daarna, kom je weer terug? Ja, tuurlijk. En gaan we een feestje maken. Gaan we lekker kaas fondue. Dat is ook weer echt zo'n typisch Duits-Zwitsers dingetje. Hey. Yes. Jezus. Ik wil gewoon heel even bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. En dat als uw woord uitgaat, staat in Jesaja. Dat het nooit leeg terugkeert, maar dat het altijd doet waar het toe bestemd is. Heer, zo bid ik dat uw woord uit zal gaan zoals u het gepland heeft. Ik dank u dat mijn lippen zijn gezalfd, mijn tong is gezalfd en dat ik u mag staan, niet in mijn eigen naam, maar in uw naam. Als een uithangbord, als een gezonde voor u. Heer, en ik bid dat alles wat u wilt doen, gebeurt vanochtend. Dat ik nergens in de weg zal staan. En dat iedereen hier gewoon u voor ogen mag houden. En dat terwijl ik spreek ook, ik u voor ogen mag houden en u mag liefhebben. In Jezus' naam. Amen. Dat is inderdaad mijn doel. Weet je, ik wil niet zomaar een preekje of een presentatie geven. Nee, ik wil Jezus vasthouden. Want hoe kan je beter van iemand vertellen of hartstochtelijk een passie overbrengen dan dat je hem gewoon vasthoudt? En we gaan kijken naar het leven van Mozes. En ik weet, Johan Selier, die is altijd helemaal idolaat van Mozes. Altijd als we les hadden van hem, dan hebben we begonnen. We stelden 1 vraagje over Mozes. Dan was hij met zijn mooie, diepe stem. Ja, ja, ja. Ik kan het niet eens nadoen. Zo'n mooie, diepe stem, warme stem heeft hij altijd. En dan leek het wel alsof hij even wegzweefde, zeg maar. In zijn gedachten, zijn gebedsleven, zijn leven met God. Hij kon zich heel erg herkennen in Mozes. Ik dacht, het is gaaf om te beginnen met Mozes. Niet alleen daarom, maar ook om te kijken naar hoe hij geroepen is. Want als we kijken naar het leven met God en het leven hier op aarde, dan hebben we allemaal wel uitdagingen. En ik denk dat een van de grootste uitdagingen is tijd. We hebben allemaal hetzelfde. We hebben allemaal 24 uur in een dag. Maar het leven met God in een drukke wereld, dat is soms nog best wel lastig. Kijk even rond. Sommige mensen knikken en stemmen. Sommige mensen denken, ja, ja, niets laten merken. Het is niet erg. Deze preek is geen veroordeling. Het is geen, dit moet je doen, dit zijn de stappen. Nee, ik geloof dat God zelf tot je hart wil spreken en dat hij je uitnodigt vanmorgen om dichterbij te komen. Want Jezus hebben we nodig. We hebben het nodig om dicht bij God te komen. We hebben het nodig om één te zijn met hem. In Johannes staat natuurlijk geschreven over die wijnstruik, die wijntak. Weet je? En als je dan kijkt naar zo'n mooie rang met druiven, die kan niet vrucht voortbrengen zonder dat die vastzit aan die tak. Als wij zelf heel veel goede dingen willen doen om in een goed blaadje te komen bij God, Kunnen we daar heel veel energie aan spenderen? We kunnen de stad op zijn kop zetten. We kunnen allemaal evenementen doen. We kunnen naar iedereen glimlachen en een bemoedigend woord geven. Maar als dat vanuit eigen kracht gaat komen, dan zal het geen vrucht voortbrengen. Maar vanuit hem bewegen, vanuit hem brengen we leven voort. Dat staat in Handelingen, Johannes. Dat het kennen van Jezus eeuwig leven is. En eeuwig leven, vanuit dat kennen, gaat dat ook, mag je dat doorgeven. Dus dat kennen van hem, dat is niet iets waar we aan voorbij moeten gaan. Sommige mensen, ik kom meer uit de charismatische kringen, zijn daar heel erg van de Heilige Geest. Ja, de wonderen en de tekenen en de krachten. Maar als we daar alleen maar met ons mee bezighouden en we vergeten Jezus, dan lopen we op een gegeven moment of vast, zonder olie, of we blazen onszelf op met al die kracht en al die dingen en we raken in een burn-out. Wat we nodig hebben is een burn-in. Het vuur van God in onszelf. En daarvanuit kunnen we uitdelen. Dat liet Jezus ook zien. Het was niet voorbereid, maar dit liet Jezus ook zien. Omdat hij telkens weer die tijd nam van rust. Tijd nam om terug te gaan op de berg. Om intimiteit met de Vader te hebben. Oké, Exodus 3, 1 tot en met 4. Mathieu, tot hoe laat heb ik? 11:15? Oké, cool. Dan, yes. Oké. Trouwens, er was nog iets anders wat God tijdens de worship zei. En dat was dat ik ben altijd getuned op dingen, woorden van kennis die God geeft. Van, hé, er is hier misschien iemand met tinnitus. Gehoorproblemen, piep in je oren. Ik wil dat je nu voor hem bidt. Zulke soort dingen. Maar vandaag zei God, van, je hoeft er eigenlijk niet toch echt gefocust op te zijn. Er zijn een aantal mensen die hier genezing nodig hebben, bevrijding nodig hebben. Maar ik ben hier, ik ben de bevrijder, ik ben de genezer. Maar jij mag gewoon je woord brengen en ik ga een aantal suddenlies doen. Ik ga een aantal plotselingen wonderen doen. Dus mocht je hier zitten en heb je genezing nodig, bevrijding nodig, zit je ergens mee. En ontvang hem en focus je op hem. Want hij zegt dat niet zomaar. Hij is niet de God dat hij zou liegen. Zijn woord is waar. Dus ik verwacht hier een aantal wonderen die gaan gebeuren tijdens het brengen van het woord. Exodus 3, de roeping. En Mozes hoedde het klein vee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het klein vee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. Een plek van God. Het is goed om een plek van God te hebben, ook waar jij hem ontmoet. Maar we gaan verder. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik verbrandde in het ver, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom niet dichterbij, doe uw schoenen uit, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Vandaag is heilige grond. Hij zei verder, ik ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd om God aan te kijken. Mozes wordt hier geroepen en het is een spectaculair gebeuren. Maar wat nog mooier is, is eigenlijk zeg maar dat er in het Engels staat dat er gebeurt niet alleen iets spectaculairs, maar Mozes die was gewoon bezig met alle dag, het werk van alle dag. Hij was schaapsherder, dus hij zorgde voor de kudde. Op het moment dat hij die brandende braamstruik zag, had hij een keuze. Hij kon zeggen van, nou, ik ben nu aan het werk. Mooi gebeuren. Leuk aan de zijkant van de snelweg, maar ik moet nu door. Maar hij maakte een andere keuze. Hij maakte de keuze om zijn werk, zijn zaken, op dat moment neer te leggen. Aan de kant te leggen. En naar die braamstruik te gaan. Die schapen liet hij even voor wat het was. Hij liet zijn werk, misschien is het wel je school, je werk, wat vul maar in voor jezelf. Hij liet het even rusten om naar God toe te gaan. En hij wist nog niet precies wat er was. Maar we zien dat God daarop reageert. En dat is zo mooi. Want er staat dan, oh, hier is hij. Er staat dan, en toen de Heere zag, vers 4, dat hij ging kijken, toen riep God hem uit het midden van de doornstruik. De roeping van Mozes begon met een soort van uitnodiging van God. Hij moest zijn aandacht trekken. Mozes ging erop in. Hij legde zijn werk neer. En hij hoort de stem van God en hij ontvangt de roeping, wat uiteindelijk een heel volk vanuit slavernij vrijzet. We zien hetzelfde gebeuren in het leven van Samuel. Samuel lag lekker te pitten. En wie wilde gestoord worden als je lekker ligt te pitten? Niet veel mensen. Maar hij had de keuze om te blijven slapen. Maar hij stond tot 3 keer op. En die stem die klonk zo vertrouwd dat hij zelfs dacht, hey, dit is Eli. Die roept mij gewoon. Ik ga naar Eli toe. Ik maak Eli ook even wakker. Oh, Eli slaapt. Dat is gek in eerste instantie. Dat hij nog sliep. Oké, het was dus niet Eli. Heel veel mensen hier, jullie verstaan de stem van God, maar je hebt het zonder dat je door hebt. Die gedachte vanmorgen in de auto was niet een heldere stem. Een audible voice, een hoorbare stem vanuit de hemel. Die mooie diepe stem van Johan Salier. Zoiets. Nee. Het was een spontane gedachte. Een spontane gedachte waarvan ik wel wist van, hey, dit is God. En ik weet dat sommige mensen nu denken van, maar hoe weet je dat dan zeker? Mensen die langer getrouwd zijn. Soms hoef je alleen maar naar ze te kijken. Ze beginnen op elkaar te lijken. Je hoeft alleen maar naar ze te kijken. En je ziet van, oh, ze lijken zelfs op elkaar. Ze gaan hetzelfde praten, hetzelfde lopen, doen. En het is niet dat je helemaal een eenheidsworst bent. Dus je hebt ook je eigen persoonlijkheid. Maar waar je mee omgaat. Dat is een negatief spreekwoord. Word je mee besmet. Maar in dit geval is het heel positief. Wanneer je wat je aanbidt. Waar je naar kijkt, waar je attentie aan geeft, waar je naar luistert, daar word je aan gelijk. Luister ik naar allemaal garbage, luister ik, oh man, dat had ik altijd met zoveel hip-hop muziek. Ik vind hip-hop nog steeds leuk, ik kan niet te lang luisteren, want ik word soms echt agressief van. Zo opgepompt, zeg maar. En als ik dan zoveel vuiligheid in taal hoorde, zeg maar, op een gegeven moment merkte ik dan, oh, ik begin zelf ook meer te schelden. Positief werkt het ook. Als ik naar God kijk, als ik naar hem kijk, oh man, dan word ik een andere vader, word ik een andere man, dan word ik een andere echtgenoot, een andere docent voor de klas. En ineens is er een geduld, is er een liefde die niet vanuit mezelf komt, maar die kan putten vanuit de bron van leven. Vanuit Jezus. Samuel hoorde de stem. Hij hoorde de stem van God. Veel van jullie horen de stem van God. En misschien wil je er meer van overtuigd zijn van, is dit van God of is dit van mij? Daarvoor hebben we de Heilige Geest gekregen. En die heeft een van de vruchten daarvan, zeg maar, is ook onderscheiding. Een van de gaven is onderscheiding. De gave van onderscheiding. Zelf, dus even een snelle tip. Zelf heb ik dit veel geoefend door mijn gesprekken met God op te schrijven. Journalen. Dan was het, hup, Kumar. En dan stelde ik God een vraag. En dan ging ik daarna denken. Of niet eens denken, maar gewoon ontvangen. En vaak sprak God bij mij door mijn gedachten heen. Soms kreeg ik ook een beeld. Soms kreeg ik ook een soort van filmpje. Visioen noemen ze dat ook wel. Maar heel vaak waren het gewoon, bijna 99% is echt gewoon de gedachtes. Waarin je je gedachten beschikbaar stelt. Waarin je jezelf beschikbaar stelt voor God om te spreken. En ik schreef ze op. En ja, natuurlijk kan je daar heel erg mis mee gaan. Maar het mooie is, en dat heb ik mogen ontdekken, dat elke keer wanneer de Heilige Geest sprak, kon ik dat 1 op 1 weerleggen. Bevestigen met het woord. Het woord van God. Want het woord van God en de geest gaan altijd samen. Dat was altijd mijn toetsmiddel. En soms waren er ook situaties waarin ik echt een belangrijke keuze moest maken. Studie. Partner. En dan deed ik niet alleen zelf, maar dan had ik ook oudere mensen die langer met God op weg gingen. En dan vroeg ik ze van, hey, maar kun je hier ook voor bidden? Vrienden. Hey, kun jij hier ook voor bidden? En dan staat er ook in de Bijbel van, hey, bouw niet alleen op jezelf natuurlijk, maar het is goed om 2 of 3 getuigen te bouwen. Dan staat een zaak vast. Het is goed om die stem van God, om daar bewust van te worden. Samuel die stond op. En op een gegeven moment werd hij dus teruggestuurd en zei hij van, zie hier, spreek, want uw knecht hoort. Bij de discipelen was het ook. De discipelen die zaten in de boot. En het waren zeebonken, maar ze hadden de hele dag ze uitgedeeld. Ze moesten naar de andere kant toe. En op een gegeven moment was er zo'n harde wind dat ze maar niet vooruit kwamen. En die doorgewinterde zeebonken, Fisherman Friends, die stonden daar op die boot. En op een gegeven moment gingen ze het uitschreeuwen, want ze zagen iemand wandelen op het water. Jezus wandelde op het water. En er staat dan in de tekst dat hij hen voorbij zou gaan. Hij was eigenlijk niet eens van plan om aan boord te komen. Hij zou hen voorbij gaan. Maar ze schreeuwden het uit van angst. En hij komt aan boord en hij stilt de storm en hij gaat slapen. Zo mooi, hij gaat slapen aan boord. En het is ook weer een bemoediging voor mensen die hier zitten en denken, ja, moet ik nu zo'n opgepompte christen worden die altijd maar geloof spreekt. Alles komt goed, terwijl het van binnen heel anders gaat. Nee, de discipelen schreeuwden het uit naar hem. Echte emoties hebben een plek bij God. Het is juist goed om bij God te komen. Lees de psalmen maar, lees David maar. Wow, wat een rauwe gedachten, rauwe emoties komen daar ter sprake. Stuurt God hem weg? Nee, elke keer sluit hij weer af. Maar bij u, Heer. Heer, ik loof u. Ik zeg tegen mijn ziel, prijs de Heer. Want ondanks alles, bent u goed en bent u voor mij. En zal mijn voet niet wankelen. Psalm 16, vers 8. Als ik mijn oog op u gericht houd, zie ik u staan aan de rechterzijde en weet ik dat mijn voet niet wankelt. Niet wankelen. Staan vast op de rots. De stem van God. En hij roept ook vandaag. Vandaag nodigt hij ons uit met die ultieme uitnodiging. Ik hou de tijd goed in de gaten, het zal niet te lang worden. Maar de ultieme uitnodiging is Jacobus 4, vers 7. Ik zou hem opschrijven, ik zou hem meenemen. Op je deur plakken, op de spiegel plakken. Er staat, nader tot God en hij zal tot u naderen. We zien dat het niet alleen drie gevallen zijn, zeg maar. Van oké, bij Mozes was het toevallig zo. Bij Samuel was het toevallig zo. Bij de discipelen was het toevallig zo. Nee, Jacobus in het Nieuw Testament heeft het er ook nog een keer over. Hij zegt, nader tot God. Het is een principe. God trekt. Nou, hij is niet een rowdy die je zegt van, nu moet je meekomen. Nee, hij trekt je door eigenlijk je aandacht te proberen te vangen. En dan is het de andere stap voor ons. Nader tot God en dan zal hij tot u naderen. Vandaag is het moment dat hij je aandacht trekt. En is de vraag aan jou, wil je op die uitnodiging ingaan? Denk er eens gewoon over na voor jezelf. Mag je ogen dicht doen? Gewoon even voor jezelf nadenken. Je mag gewoon met hem praten. Je kan gewoon tegen hem zeggen, Heer, ja, ik wil u kennen. Weet je, Jezus kennen, heel vaak zeggen we, vooral in die charismatische kringen. En ik ben er niet negatief over, want ik kom er zelf uit en je moet nooit spugen in de bron waar je zelf van drinkt. Maar heel vaak zeggen we, of hoor ik, ik wil meer van Jezus. Maar meer van Jezus klinkt heel mooi, is ook heel mooi, maar eigenlijk is het Bijbels niet juist. In Efeze staat dat God ons heeft gezegend met alle rijke zegeningen in Christus Jezus. Dat betekent dat we de volheid hebben gekregen. We hebben een erfenis. Soms zijn we er niet van bewust wat we op de bank hebben staan. Maar we hebben een erfenis in Jezus wat alles is. Jezus is niet alleen voor onze zonde aan het kruis gegaan. Hij is voor onze ziekte aan het kruis gegaan. Zijn rug heeft daarvoor gebloed. Hij is voor onze gebondenheid aan het kruis gegaan. Om ons vrij te maken. Vrij te maken van die stem in je hoofd. Vrij te maken van die depressieve gedachtes. Vrij te maken van die goedkeuring van mensen. Waar je verslaafd aan kunt zijn. En niet alleen dat. Hij heeft ook geleden. En hij is weer opgestaan. Om te voorzien in elke nood. In elke nood. Financieel. Gewoon heel praktisch. Kleding. Huis. Dan komen we ook weer op het fysieke aspect. Gewoon in alles. In alles. En het kennen van Jezus is dus eigenlijk niet zozeer een vraag. Jezus stelde zijn discipelen niet de vraag van, wil je meer van mij? Hij gaf niet die optie. Hij gaf twee opties. Hij zei, volg mij. Leg je leven af. Verloochen jezelf. Neem je kruis op. Sorry, ik zeg hem in de verkeerde volgorde. Hij zei van, verloochen jezelf, neem je kruis op en volg mij. Hij zei niet, leer over mij. Nee, hij zei, leer van mij door mij na te volgen. Dus er is niet een optie van, ja, een beetje van Jezus is genoeg om in de hemel te komen. Ja, in de hemel komen is door geloof in de Zoon van God. Dat hij aan het kruis is gegaan, is opgestaan voor jou en je persoonlijke redder is. Maar het feestje begint straks niet in de hemel, maar het feest mag nu al beginnen. Omdat je met de Zoon van God op aarde mag wandelen. Door de kracht van zijn Heilige Geest. En daarom is het zo belangrijk om aan hem vast te houden. En soms dan hebben we het over tijd met God. En deze preek had ik ook weer de uitdaging van, ga ik ze nu zoveel stappen geven om die tijd met God maar op te bouwen? Nee, dat ga ik niet doen. Want ik denk dat je nooit een liefdesrelatie moet forceren. Een liefdesrelatie moet je niet gaan forceren door te zeggen van, nou, deze stappen moet je gaan zetten. Ga nu je wekker zetten om 6 uur. En als je je wekker niet zet om 6 uur, nou, dan is het jammer. Nee, tuurlijk niet. Een liefdesrelatie vindt zijn weg. Het enige wat ik jullie wil meegeven en wat ik deze gemeente wil meegeven en over deze gemeente vrijzet, is dat deze gemeente in het Engels zeg je, that they will fall in love with Jesus. Dat ze opnieuw verliefd worden met Jezus. En niet verliefd worden met eerbied van onze Heer en Maker. De Heer van het heelal. Jesus is not your homeboy. Het is niet je maatje waar je mee geknikkerd hebt. Nee, tegelijkertijd is hij de God van hemel en aarde. Is hij de God die ook gewoon, als je in zijn ogen kijkt, in de openbaring staat dat blik van vuur. Weet je, hij is heilig. Maar tegelijkertijd wil hij zo dichtbij komen. Hey, mag het je iets kosten? Mag het je iets kosten als het gaat om misschien je werk? Misschien je mobiel die je gewoon even uit moet zetten. Als je echt met God ontmoet. Misschien je comfort. Samuel die zijn slaap opgaf. Ik heb periodes dat God me 's nachts wakker maakt. En dan heb ik de keuze om inderdaad te blijven liggen, me om te draaien of eruit te gaan. Wanneer ik opsta, gek genoeg ben ik de volgende dag niet moe. Maar geeft hij me telkens zoveel vreugde, zoveel energie, dat ik of daarna nog eventjes lekker kan gewoon proberen te slapen, maar meestal lukt het dan niet meer. Maar hij vult mij. Hij wil jou ook vullen. En die tijd met hem vult meer dan een kwartiertje of een uurtje slaap kan doen. Echt. Schaamte en kwetsbaarheid. Die discipelen, dat ze het uitriepen van angst. Ik denk niet dat het iets is waar ze trots op waren. Zeker niet als je je hele leven al op zee hebt gewerkt. Als je eigenlijk altijd al wel... Je bent bekend met de zee, je bent bekend met de gevaren. En dat je het dan gaat uitschreeuwen? Nou, ik denk niet dat dat de sterke verhalen zullen zijn bij het kampvuur. Van, misschien negatief. Hey, weet je nog dat jij zo aan het gillen was? Maar een stukje schaamte en kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid in het komen naar God. Als het niet lukt, we leven in een wereld waar echt power to me, ik kan alles. Ik kan goed fitnessen en dit en dit en dit. En als je goed, ik praat nu niet over mezelf, maar ik praat over de maakbaarheid van de mens. Ik praat over van, als jij zelf maar een aantal stappen volgt, dan heb je je leven goed voor elkaar en heb je het op de rit. Maar we moeten vroeg of laat toch tot de conclusie komen dat we God nodig hebben. En daarin is dus ook een stukje kwetsbaarheid. En dat is oké. Hey, Mozes, zijn daadwerkelijke roeping, die begon met een duidelijke aanraking van God. En die aanraking, dat was niet een takenlijstje. Noemde jij ook van de aanbidding? Ik weet even niet meer waar je bent. Het was niet een takenlijstje, maar het was eerst de roeping met een naam. Mozes werd gekend. Zo ben je ook gekend. Gekend. Affectie voor directie. Affectie voor het takenlijstje. Zorg ervoor dat je die liefdesrelatie met God brandend houdt. En hij heeft ons daarvoor zijn Heilige Geest gegeven. En ik wil daar straks ook voor gaan bidden. Weet je, sommige mensen die denken nu van, hey, Mozes, oh, komt hij weer. Mozes wordt weer van stal gehaald. Dat verhaal, dat ken ik onderhand ook wel. Maar mijn leven is echt zo anders als Mozes. Hey, Mozes was uit het oude verbond. Het oude verbond is mooi, maar het is vervuld in Jezus en we hebben nu een nieuw verbond. En eigenlijk is dus dat wat Mozes heeft meegemaakt, is niet een status quo, maar dat is een opstapje voor ons. Wij mogen zelfs verwachten dat we meer mogen meemaken. Of nog naderder tot God mogen komen. Dat we hem nog beter mogen leren kennen door het volbrachte werk van Jezus. Want Mozes was een representatie van wie de beloofde Messias zou komen. Hij was een type van de beloofde Messias, omdat hij het volk in vrijheid bracht. Maar Jezus was het volkomen plaatje. Hij liet ons helemaal zien wie de Vader is. Dus vanuit dat nieuwe verbond hebben we nog veel meer. En het is de wil van God om die persoonlijke omgang met jou te hebben. Het is zijn verlangen. En vaak hebben we de leugens geloofd dat we een soort van dualistisch moeten gaan leven. Dus dat we niet kunnen preken en tegelijkertijd God kunnen liefhebben. Dat we niet kunnen werken en tegelijkertijd intiem kunnen zijn met God. Dat we niet op school kunnen zitten en klassen kunnen volgen of kunnen studeren en tegelijkertijd intiem kunnen wandelen met God. En het is een leugen en ik breek die leugen in de naam van Jezus. Want je kunt wel wandelen met God. Er staat niet voor niets dat Henoch wandelde met God. Er staat weinig over zijn leven geschreven. Maar hij wandelde zo nauw met God. Dat op een gegeven moment hij gewoon opgenomen werd. En ik snap het nog niet. Ik ben erover in gebed. Van Heer, waarom? Hoe deed u dat? Waarom deed u dat? Waarom is hij niet gewoon op aarde gebleven? Ik heb ook niet alle antwoorden. Ik vraag het aan hem. Ik zoek het woord. Maar wandelen met God kan in alles. Het kan ook op het voetbalveld. Je hoeft niet per se een grote klootzak te worden. Op het voetbalveld. Nee hoor. Je kan nog steeds met Jezus wandelen. Ik heb wedstrijden meegemaakt dat ik zei, oh, ik voelde die vreugde. Nu wonnen we niet eens altijd. Maar ik voelde de vreugde van God gewoon over het feit dat ik lekker kon voetballen. En waar ik hem aanbidding gaf. En hem dankte van, wauw, Heer, mijn lichaam werkt. Het is niet een vanzelfsprekendheid. Nogmaals, Jezus is niet gekomen voor een lange afstandsrelatie. Niet één keer in de week, één keer op een dag. Hij wil intiem met je wandelen. En het volk die had die keuze ook. Ze bleven helaas op afstand. Weet je, hun hart was meer gefocust op wat kan God voor mij doen dan wie God echt is. Ondanks alle wonderen, alle tekenen, alles wat ze mee hadden gemaakt, bleef het volk soms ook echt klagen en mopperen. En zeiden ze zelf van, hey, laat me maar weer teruggaan naar Egypte. Zo stom, je leefde daarin. Je leefde daar in gebondenheid, in slavernij. Toch verlangden ze terug naar Egypte. De enige persoon die dat niet zei, was de persoon die wel recht had. Die eigenlijk recht had op een beter leven. Dat was een beter leven, omdat die had een beter leven. Sorry. Die zin kwam even niet goed uit. We gaan even terugspoelen. De enige persoon die wel met recht kon zeggen dat hij een beter leven had in Egypte was Mozes. Mozes groeide op als een vorst. Hij groeide op aan het koninklijk hof. Hij had de beste studies, de beste alles. Omdat hij gewoon royalty was. Hij was de enige die had kunnen zeggen tegen God van, ach, dit is echt drama. Elke dag manna. En nu is er weer geen water. Oh, ik moet weer op een steen slaan. Man, daar in Egypte had ik echt de beste wijn, had ik alles, de mooiste kleren, enzovoort, enzovoort. Hij had het kunnen zeggen, maar hij zegt dat niet meer. Waarom niet? Omdat hij God had ontmoet. En vanaf die ontmoeting met God, wist hij, oké, de beste kleren, de beste verzekering, de beste schatten, waanzinnigste dingen. De meeste mensen om me heen die alle zaakjes voor mij regelen. Het maakt niet meer uit, want het enige waar het om gaat is Jezus Christus. Het enige waar ik intiem mee wil wandelen is God. Die ontmoeting met God veranderde zijn leven compleet. Daar waar de Israëlieten nog steeds zaten te zeuren van we moeten terug, was hij degene die zei nee. En trad hij zelfs op als een vredestichter. En dan ging hij telkens weer tussen God en het volk instaan. Dan zei hij, God, nee, u wil ze niet kapot maken, want wat zullen de volken om ons heen dan wel niet zeggen? Heer, dit is uw volk en we gaan niet verder zonder dat u met ons meegaat. Ja. Yes. Dit is een belangrijke kanttekening nog voordat we hem gaan afronden. Het volk bleef op afstand. Dat had een reden. En ook vandaag kan het zijn dat je denkt, ja, ik wil niet dichterbij komen. Ik hoop dat je de les vanuit het volk wil meenemen. Staat in Exodus 20, staat het volgende, 20 vers 18. En heel het volk, God die had gezegd, ik ga naar de berg toe. En het volk mag niet de berg op, maar ze kunnen mij horen spreken. Hoe ik intiem spreek met jou, Mozes, dat zal het volk ook horen. Opdat ze zullen geloven. Heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bezuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want anders sterven wij.
God zei tegen het volk, wees niet bevreesd. Want God is gekomen om u op de proef te stellen, opdat u vrezen voor hem, de vrezen voor hem voor uw ogen staat, opdat u niet zondigt. Het volk bleef op afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. En in die uitnodiging die God je meegeeft, zul je merken dat God overweldigend is. Dat sommige dingen vanuit het vlees we echt moeten afleggen. Niet sommige dingen, Jezus zei alles. En ik merk dat zelf ook. De afgelopen anderhalf jaar heb ik tijd met God waarin het voelt alsof er een vuur van binnen in me oprijst. En sommige gedachtegoeden, gewoon dat telkens God zegt van wat doe je ermee? En dan gooi ik het weer in het vuur. Maar ik merk dat ik daardoor vrijer word. Tegelijkertijd voelt het ook alsof je dommer wordt. Omdat het eigenlijk het enige waar ik nog graag over praat is Jezus. En daar waar ik op de Bijbelschool alle leuke, goed geformuleerde antwoorden gaf, blijft er nu één ding als een paal boven water staan. En dat is dat het leven draait om het kennen van Jezus. Jezus Christus, de Zoon van onze God. Als jouw redder. Als jouw verlosser. Dat hij zich wil laten kennen. Dat hij niet een programmaatje is. Dat hij niet een religie is. Maar dat hij de weg, de waarheid en het leven is. We moeten terug naar de weg. We moeten terug naar het leven. Zonder het leven gaan we dood. Zonder de weg dwaal je af. Dus vandaag is ook de uitnodiging. Wil je dichterbij komen? En ben je bereid om de prijs te betalen? Laten we met elkaar gaan staan. Ik wil de band alvast vragen om naar voren te komen. Misschien, het was leuk, gisteren had ik ook dat nummer van Hart van Aanbidding. Ik kom terug naar die plek. Ik denk dat het goed is om de dienst te eindigen met dat nummer straks. En tijdens dat nummer wil ik je vragen om gewoon op je eigen manier uiting te geven aan de woorden die je misschien zingt. En uiting te geven aan de uitnodiging die op dit moment klinkt. En dat is, wil je naderen tot God? Ben je bereid om de prijs te betalen? Om eventueel dingen af te leggen? Mocht hij dat zeggen. Misschien denk je nu van, ja, je kent mijn leven niet. Je weet niet wat de afgelopen week ik zelfs heb uitgevreten. Maakt niet uit. God is hier, zijn liefde is hier. En een andere opdracht die God me heeft gegeven is dat het vuur wat hij op dit moment, ja, de laatste tijd zeg maar zo naar boven doet opborrelen, zeg maar, dat ik dan mag vrijzetten op elke plek waar ik mag gaan. Dus ik ga straks naar het ministry team toe, daar ga ik een hand op leggen, die wil ik zegenen. En dan daarna mag het ministry team voor iedereen bidden die daar oren naar heeft. Ja? Jezus, dank u wel voor uw uitnodiging. Dank u wel voor uw liefde. Heer, ik zegen deze mensen. Ik zegen mijn broers en zussen. Heer, en ik heb één verlangen, Heer. Dat is dat ze elke dag, Vader, u meer gaan leren kennen. En dat ze gepakt zullen worden door de liefde van Christus. Heer, uw liefde drijft ons. Uw liefde trekt ons ook. Heer, ik dank u dat u ons leidt in volledige waarheid. En Heilige Geest, ik vraag u op dit moment gewoon om te komen en op elk deur van het hart te kloppen. Heer, of mensen u al goed kennen of nog niet kennen. Heer, dat ze op dit moment de keuze mogen gaan maken. Niet omdat het van hier wordt gezegd, Heer, maar omdat ze zelf die ontmoeting met u hebben. Heer, en daarin laat ik u vrij en dank ik u, Vader, voor wat u op dit moment doet. Heer, ik bid gewoon, Vader, dat u het vermeerdert. Heer, dat het niet alleen het hoofd zal zijn, maar dat het de kennis zal zijn, Vader, met geest, ziel en lichaam. Heer, en dat we de love, the peace and the joy, de liefde, de vrede en de vreugde van u in de Heilige Geest zullen ontvangen. Heer, want dat is uw koninkrijk. Ik zet dat vrij. Ik zet dat vrij, die liefde. Niet alleen in het hoofd, maar liefde, ook in de emoties, in de naam van Jezus. Vrede, niet alleen in het hoofd, maar ook gewoon in het hele zijn, het hele lichaam. Dat nu tot vrede komt in Jezus' naam. De goddelijke orde spreek ik daar nu over uit. Jezus, en die vreugde, Heer. Ik bid dat het een fontein zal zijn die op zal borrelen, Heer. Waardoor mensen niet meer stil kunnen zijn, omdat ze voelen, nee, ik heb hier iets te vertellen, want dit is mijn Jezus. Mijn Jezus, ik kan niet meer stil zijn over hem.
is meer dan een glimlach. Ik wil je vertellen wie jij is. En zo zegen ik dit huis, zegen ik deze gemeente in de naam van Jezus. And everybody said, amen, amen, amen. Laten we dit nummer met elkaar zingen, het lied zingen.